Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Alex, jij zit op een andere plek dan normaal.
Ja.
Ik zit op zolder.
Ik zie allemaal flitsende groene lijnen boven je hoofd.
Ik zit op een puberkamer.
Ah. Oh.
En je bent weggestuurd uit je normale kamer, want...
Er wordt een nieuwe wc-pot geplaatst.
Want we hebben het er wel eens over gehad dat jij na het verhuizen direct een nieuwe wc-bril hebt gekocht. En dat je het raar vond dat ik dat niet had gedaan.
Precies, en team wc-bril.
Ik moet zeggen, meerderheid van de luisteraars was het met jou eens. Die hadden dat ook direct gedaan. Maar wat is het? Moet ik ook een nieuwe wc-pot? Is daar ook een verjaard dat ook op een gegeven moment?
Ik weet het niet. Heb jij ten eerste wat bij ons gebeurd is, heb jij al de keramiek van je wc geboend? Eraf geboend eigenlijk, zodat het niet meer schoon wordt?
Ik
keramiek van de wc eraf geboend. Wat bedoel je met keramiek? Keramiek is de hele pot is keramiek. Het glazuur bedoel je.
Sorry,
oh, wat een
pardon,
hete intro
pardon.
Is dit weer. Nou, ga door.
Heb je het glazuur er al helemaal afgeschopt?
Heb ik het glazuur van mijn wc-pot eraf geboend? Nee, natuurlijk niet.
Dat gebeurt altijd.
Nou, ja. Het glazuur van mijn wc-pot eraf boenen.
Toch ook niet.
Dat kan toch, als je heel veel boent. Dat was bij ons gebeurd blijkbaar. Het ging niet meer schoon. En nu hebben we... Ik zeg we, omdat ik daarover knik als er verhalen over hier worden verteld. Ja. We hebben een randloze pot.
Wat is een randloze pot?
Er kan er ook geen vuil onder de rand komen.
Nee, Kia Nienke weet dit soort dingen.
Een pot zonder rand. Maar waarom heeft een pot eigenlijk een rand?
Dat daar het water uit komt.
Ah.
Maar waar komt bij jou het water uit dan? Doe je zonder water?
Jawel, maar de een soort magische rand komt daar water
hij
uit.
Hij heeft een emmertje naast de wc staan en die gooit hij...
Zo'n luchtdruk wc die dan zo alles er weer uitzuigt.
Ja, een NASA wc inderdaad. Nee, het is zonder... het komt heel magisch uit een soort mini-randje. Die eigenlijk geen rand is.
Oh, een gleuf.
Maar dit was Het gaat ook goed hè, met Nederland. Dat we over dit soort dingen met z'n allen aan het nadenken zijn. Mijn hemel.
Ja, dit is echt... Als we al een onderwerp hadden kunnen bedenken...
Oh, je hebt een pot met de rand. Oh, wat armoedig. Oh, jeetje.
Om iedereen bij de eerste 5 minuten al weg te jagen van deze aflevering. Nou,
de potloze zand. In Nederland 1 miljoen mensen in armoede. Maar zoals ik hoorde van huisarts Michel van Tongerlo... statistiek loopt altijd achter op de werkelijkheid. Dus het zullen er nog veel meer zijn... 1 miljoen mensen in armoede, wij hebben het over een randloze wc-pot.
Nee, maar nu maken jullie weer van de rand een soort kloofonderwerp thema, wat helemaal niet zo is. Je hoeft niet heel rijk te zijn om een randloze pot te hebben. En je kan wel heel gefrustreerd raken van hele vieze bruine randen in je pot.
Had u dat altijd in je studentenhuis?
Ik heb daar gewoon niet zoveel last van.
Had u dat in je studentenhuis, dat dan ook al het glazuur tussen van de tegels af was, omdat er dan zoveel gekotst was om die pot heen?
Ja, en zo'n verwarmingje waar alles was... een verwarmingje waar roestplekken op zaten... van al die pies die daar 100 jaar tegenaan was gespetterd. Ja.
En iemand die ergens in een douche of een wc... een soort houten kastje ooit had neergezet... dat helemaal krom getrokken was van het vocht uiteindelijk.
En mijn huisgenoot Adriaan die een keer op vrijdagmiddag... de hele wc-pot onderscheet... en toen gezellig naar zijn moeder in Weijen ging.
Ik ben op een gegeven moment verhuisd... omdat we gewoon de wc... we kregen hem gewoon niet meer schoon.
Oh jee.
Er was een geur ingetrokken die we er niet meer uitkregen. Toen zijn we maar verhuisd. Ik ben nog altijd benieuwd hoe het met die wc-kamer gaat in dat appartement.
Is toch wel... Welk appartement? Dan kunnen we misschien erachter komen.
De Vindalink opzoeken.
Nee, ik ben bang dat mensen de schade op gaan verhalen. Daar zat zeker geen glazuur meer op die pot.
Verborgen
gebreken.
Ik dacht, het huis is afgebroken gewoon. Zo doen ze dat in Amsterdam.
Nergens meer glazuur in dat appartement.
Oh, wat
glazuurloos appartement.
Maar sexy intro. Zullen we
leuk,
beginnen?
Hè?
Lekker.
Nou, Nienke,
als er nog wc-vragen zijn, want ik heb ook heel veel... me moeten verdiepen in een AO of een PK uitloop.
Nee, nu gaat het echt te saai maken. Ik ga gewoon de intro doen.
Sorry.
En ik wil even tegen de luisteraar zeggen... als je zover bent gekomen, hoera voor jou. En na de intro wordt het echt interessant, want we hebben een gast... die wel dingen weet.
En het gaat niet over wc's
gaan. Niet over wc-potten, inderdaad.
Jawel... Jawel, laten we wel... Ergens moeten toch wel van hem weten... of hij bekend is met het fenomeen potloze rand.
En nieuwe wc-bril bij verhuizen. Wil ik ook graag weten.
Ja, ja, of die, ja, we gaan het wel even vragen.
Een plons wc heeft of dat hij een horizontaal dingetje heeft.
En met een verdieping.
Plateau.
Ik ben Nienke de moeder van Janne van 6 en Adam van 5 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jaren van 7. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6. En Anne Janssens, vader van Julius van 6 en Dunja van 3. Maak ik ken iemand die, een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering een gast en het is Tim Gouw, de thuisblijfvader.
Ja,
maar hij is er nog niet.
Ik ga even kijken of hij er al is, jongens.
Ja.
Moeten we door blijven draaien of zetten we dit even stop?
Ik zit hier daar te wachten op een bank.
Nee, dit knippen we er wel tussenuit.
Laat maar doordraaien. Okay.
Wist je dat ze in Japan hebben ze poepposters voor kinderen?
Oh, wat staat erop dan? Ja, poep, denk ik.
Ja, poep. Verschillende soorten poep. En dan kun je zien als ouder hoe het gaat met je kind.
Ja, heel goed.
Een vriend van mij had zijn kind gekregen in Tokio. En daar stuurde hij mij een foto van een poepposter.
Dus dan moet je kind aanwijzen van wat voor drol ze hebben. En dan weet je, oké, wat goed.
Ja. Andere. Laatst stond er ook zo'n berichtje over wat je als volwassene van je poep kon leren.
In Nieuw-Zeeland gaat de deuren naar de andere kant open. Dus naar binnen.
Ja, en het draait andersom, toch? En...
Is dat niet een... is dat echt zo? Ik dacht dat dat...
Ja, dat heeft toch met de evenaar te maken?
Ja, ja, iemand zei dat toen en het is mij daar nooit opgevallen.
Nee, maar dat zal wel. Kijk er nou naar.
Ja.
Hoe je draaikolkje gaat.
Nieuw-Zeeland.
Is er eigenlijk veel vernieuwing in de wc-industrie, Alex?
Ja, heel erg.
Zwevende toilet was sowieso een doorbraak, hè?
Hè?
Het zwevende toilet.
Ja, ja. Ook
de
dat.
Nee, maar bril.
Je kan dus... We hebben dus best een jaren 50 huis. En wat daarin zat, kun je allemaal niet meer krijgen. Dus je moet alleen nieuwe potten kopen die dus niet meer passen op onze oude aansluitingen. Dus die branche die zit allemaal nieuwe dingen te pushen. En dan moet je je hele wc voor verbouwen als je een oud huis hebt.
Belachelijk dat die techniek niet stil heeft gestaan sinds de jaren 30. Echt absurd. Waarom kunnen ze niet gewoon
hier nog steeds gewoon een... Het gemak mannetjes. Hebben wij hier nog bij de slotgracht. Er zit gewoon een gat hier en dan valt het zo naar beneden in het water.
Precies.
Dat
is er mis met de gat.
Dat hoef je nooit te poetsen.
Ja. Nee, wij hadden dus vanochtend...
Heb je nu zo'n wc met knopjes?
Knopjes? Jij hebt zo'n trek.
Ja, ik weet niet.
Zo'n stortbak in haar plafond.
Nee, ik was een keer in Japan in een winkelcentrum moest ik naar de wc. En in Japan hebben ze alleen maar wc's met ellendig veel knopjes erop. Die allemaal dingen kunnen doen waarvan ik niet precies weet wat er dan gebeurt. Maar ik dacht op een gegeven moment dat ik wel wist...
Gewoon blazen.
Ja, er komt overal water uit en zo. En blazen en muziek komt eruit. Van alles. Maar
dat zijn jullie... Daar ben ik wel een beetje... Zijn jullie
bidetgebruikers
als jullie in Frankrijk zijn?
Ik zit echt van... Ik was bezig met de opbouw, zeg maar. Dit was de intro.
Oh, sorry.
Ik weet dat ik af en toe langdradig ben, maar dit ging vrij ver, vind ik zelfs. Ja, maar goed.
Ik zeg niks meer.
Nee. Nou ja, maar jij moet zo
weg. Dus,
nee, ja, nee, het was. Ik vind het ook wel mooi geweest nu. Wat wil je zeggen, Alex?
Nee, ik wil het weten. Ik wil het weten.
Fucking hel je verhaal.
Ik luisterde heel aardig. Nou, ik heb niet gezucht. Ik heb niks gedaan.
Ik dacht dus op een gegeven moment dat ik wel door had wat welk knopje was. Na wat schade en schande wijs te zijn geworden. Dus ik zat in dat winkelcentrum en ik moest poepen. Ik moest gewoon poepen in een winkelcentrum. Kan de beste overkomen, weet je?
Ja, als je moet
als je
dan moet je.
Dan moet je. Door dat Japanse eten, dat werkte een beetje op mijn darmen op een gegeven moment.
Toen...
Ga je nou weer? Begin je nou weer iets nieuws?
Shush, Alex.
Nee, ik was...
Laat hem eerst een verhaal afmaken en dan kom jij.
Schrijf het maar even op.
Ja.
Anne, maar jij moet ook meteen door en niet zo lang wachten steeds.
Dus ik loop daar weg en ik druk op het knopje om door te spoelen. En ik sta op. Maar toen bleek dat ik toch het bidetknopje had gedrukt. En er kwam toch een straal over mijn kleren heen. Over mijn benen, over mijn shirt. Ik was zeiknat. Kwam ik die wc uit van het toilet. En er stond echt een rij voor de deur op dat moment. Want ik moet toegeven, ik had er best lang gezeten. En die wc was nat. Ik was nat. En die Japanners die keken me zo aan van, oh, dat is zo'n westeling die weer. Ja, we hebben weer zo'n westeling te pakken met onze technologie. We hebben er weer één.
Ja, maar
ik
ook
zat
denk
dus
een westeling
door dat winkelcentrum, jongens. Tot in mijn sokken stond het.
Maar ik denk ook dat de kak van een westeling veel viezer ruikt. Dus dat ze daar ook van boos op keken.
Nee, juist niet.
Juist wel, toch?
Jij denkt dat de kak van een westeling viezer ruikt?
Ja, met al die zuivel en al die kaas.
Wat nee, gaat toch meuren en al die, joh. Is
hoe
die
meer
waar?
Specerijen, hoe viezer het stinkt, heb ik wel eens van een Rian-medewerker gehoord. Oh. In India stinkt het ergst.
Oh. Jongens, ja, maar in Japan is het redelijk schone. Okay.
Hoeveel gesprek heb jij met Rian-medewerkers?
Ja, gewoon. Moet je ook eens mee praten.
Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
Jij had toch in de arena toch ook al zo'n poepverhaal?
Had ik een poepje
laatst verteld.
Ja, toen ging je niet naar een concert in de arena.
Ja, dat is zeker. Naar Justin Timberlake. Dat was Justin Timberlake.
Ging niet naar de Diarena.
Toen waren er nog luisteraars.
Oh, ik vind het nu al een top aflevering.
Toen waren er nog luisteraars
zijn
die
nou
berichtjes hadden
gestuurd. We lijken wel dronken weer. Jezus Christus.
Van hoe goed dat concert was. Die kon zich dat concert nog heugen. En dat het echt fantastisch was. Oh. En ik
was ook niet invoelend.
Wrijf het nog maar eens in.
Ja.
Hey Tim. Hallo.
Maar Tim is er.
Fresh from the airport.
Act normal, Tim is er.
Koud van de permafrost.
Koud van de permafrost.
Je hebt niks nodig, toch? Nee.
Je hebt niks nodig, je hebt een koptelefoon.
Maar ik zit nu met die brandende vraag.
Ik heb koffie gekregen, ik ben echt heel goed verzorgd.
Als er een bidet is, dan vind ik het wel fijn. Oh, ik zou er zelf misschien ooit ook wel eentje willen. Hoi! Welkom
Tim. Even voordat wij beginnen, Tim, Alex heeft nog een prangende vraag aan ons.
Hij moet even zijn koptelefoon op.
Oh. Ja, Tim, voordat wij met jou...
Hoi,
voordat
Tim.
We met jou beginnen, Tim, Alex had nog een prangende vraag aan ons allemaal. En hij kan niet weg voordat hij hem
Tim.
Gesteld heeft.
Ook wel aan Tim, omdat het in Spanje is volgens mij ook wel het bidet wel in.
Bidet. Nou, wat is je vraag, Alex?
Nou, wanneer heb jij voor het laatst een bidet gebruikt, Tim? Welkom.
Nee, je moet eerst vragen voor een randloze wc. Dat was het. Nee. Daar ging het over.
Frans toch een bidet? Het is niet Spaans.
Ja.
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 Nou, volgens mij ook wel Italiaans. Dus ik weet niet of hoe het in Spanje zit.
Heel veel oude huizen hebben vaak nog wel een bidet in Spanje. En daar kan je dan heel goed de Kijk. Voeten van je kinderen in wassen. Als,
ja, dat is handig.
Nee.
Ja.
Maar ik heb ze
dat
niet
is
hoor.
Ook heel
ik heb
zo.
Een heel Nederlands huis. Dus wij hebben geen bidet. Nee.
Maar heb je een rand op je wc? En de rand?
Ja, dat is de vraag der vragen dit van deze aflevering tot nu toe.
Heeft die wc
heeft
een rand?
Tim Gauw een randloze pot? Ja, de nee.
Een randloze pot? Wat is dat?
Ja, nee dus.
God, nee, je hebt een rand, denk ik, waar het water uitkomt.
Je hebt een rand.
Waar je de Chlorix onder spuit.
Toch wel water? Maar dan moet je het zo...
Ja,
dan moet je zo...
Nee, er zit een rand. Nee, ja, wel nee. Met zo'n
dat is oud.
Nee,
dat is hartstikke oud.
Dit is de kloof.
Alex is nu bezig zijn hele huis te verbouwen. Om maar
alle randen heb ik weggehaald inmiddels.
Is het voordeel dat dat dan niet gaat kalken of zo? Of wat,
ja, en blijft schoon.
Hoe zie ik dat? Blijft schoon.
Ja. Maar met wel zo'n plateautje? Of heb je dat het plonst?
Nee, geen plateautje. Nee, gewoon...
Direct in het water?
Ja.
Beetje van die spetters zo tegen je binnen.
Nieuwste van het nieuwste wat je daar kan krijgen hoor. En dan de knoppen weggewerkt in de muur.
Oh.
Hipper dan dat ga je het niet vinden.
Oh. Oh, heb jij dat ook, Alex?
Nee, want dat kan dus niet. Wij kunnen geen hangwc in de muren hebben. Daar is het huis te oud voor.
Want dan stort je naar beneden met bakken. Met
nee, dan moet er eigenlijk een extra muur bij en dan pas je niet meer op de wc. Dan zit je met je knieën tegen in de muur zo ongeveer.
Jongens, ik ga nu als onofficiële leider van deze podcast zeggen, het is klaar. Het is klaar.
Ik denk dat Tim zo weer vertrekt. Ja. Die zegt, het was
ik
leuk jongens.
Ik zag net het vluchtschema van Tim. Die is volgens mij om 5 uur van Spanje vertrokken om hier te zitten.
Jongen,
over wc-technologie te ouwehoeren.
Ja, dit gaan we niet doen.
We zijn al 20 minuten over wc-potten.
Ik heb een
ja, heel goed.
Nou, ik ga zo weer, hè, want ik heb mijn deel... Mijn interesse is nu
ja,
wel
dit
weer
was
klaar.
Jouw deel.
Ja. Bedankt je dit met ons gedeeld hebt, Alex. Jij mag naar Jos Joosten om met hem koffie te gaan drinken. Doe hem de groetjes van ons allemaal.
Vraag je van Jos Joosten of hij een randloze wc heeft. Ja. En of hij zijn wc-bril vervangt als hij gaat verhuizen. Maar hij verhuist natuurlijk nooit.
Nee. Dat kan niet. We hebben een machtsrelatie. Ik kan daar niet zulke vragen stellen.
Vraag maar of ik dat vraag. Ik vraag altijd dat soort dingen.
Nienke de Jong vraagt of je een randloze wc hebt. Nou, hup.
Ik denk niet dat Alex het durft.
Nee, durf ik niet.
Ik blijf nog even zwijgend hangen, maar ik zeg het dus
gezellig.
Aangeschoven, jullie hoorden hem al. Het is, en ik had je ook al geïntroduceerd, Tim, toen je er nog niet was. Maar wat fijn dat je er bent. Uit Spanje, Tim Gauw van het boek De Thuisblijfvader. Want we vinden het heel leuk dat je een keer bij ons te gast bent. Zodat wij jou kunnen uithoren over hoe dat nou is.
Voor mij is het weer een goede reden om een keer mijn huis uit te komen natuurlijk.
De niet zo meer thuisblijfvader vandaag. Ja.
Ik mag vandaag op pad en morgen dan moet ik gewoon weer aan de strijk.
That's life.
Ben je goed met strijken?
Nee, ik strijk nooit.
Oh nee, goed, ik ook niet. Ja, nee.
Nee.
Nee, je hoeft
is er nog niet een nieuwe technologie voor
niet
Alex?
Ja, vast wel. Okay. Stomerij heet dat toch? Ja.
Nee, maar Tim, om jou te introduceren. Jij hebt het boek geschreven dat heet De Thuisblijfvader. En dat begint eigenlijk op het moment dat jij en je vriendin naar Toronto verhuizen. Neem ons even mee naar dat moment. Hoe was dat?
Nou, wij waren afgestudeerd, wonen in Utrecht, had het lekker naar ons zin. En ik had zoiets van, nou, dit hou ik wel vol. Het werkende leven, weet je wel, begint dan. En dan heb je opeens geld en dan kan je dingen doen. Elke avond uit eten en zo. En toen besloot zij, het kriebelde al een beetje, dat ze eigenlijk liever misschien in het buitenland wilde werken. Mm-hmm. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik neem die stap heel snel, ook in het boek. Maar ze kreeg op een gegeven moment een baan aangeboden in Toronto. En daar zijn we toen maar heen gegaan. Als soort niet wetende... frisse, afgestudeerde mensen. En dan ga je in zo'n hele grote stad wonen en dan voel je heel klein. Maar op een gegeven moment raakt het vertrouwd en dan ga je toch een soort van settelen. En toen vroeg ik er ten huwelijk en toen gingen we trouwen. In New York overigens. New York ligt vlakbij Toronto.
Waar ben je opgegroeid eigenlijk in Nederland?
Ik ben in Rotterdam opgegroeid. En in Meppel.
Ja.
Oh jee. Mijn ouders.
Ja, daar wil ik het zo ook nog even over hebben, over je school in Meppel. Want dat vond ik een heel leuk stukje uit het boek. Maar dat is voor later, cliffhanger.
Ja, maar kijk, Toronto is een grote stad, zei ik al. Dus toen op een gegeven moment, toen werd mijn vrouw toen werd zwanger, ik kreeg een kind. En we hadden zoiets van, wij gaan helemaal dat urban jungle koppel zijn hier in de grote stad. En laten zien dat je ook hier een kind kan opvoeden. En dat ging eigenlijk nog wel redelijk. Behalve dan dat ze niet sliep. Dus wij sliepen ook niet.
Nee.
We zagen de dagen en nachten veranderen. En al die keren dat we lekker uit eten gingen verdwijnen. Dat gebeurde gewoon niet meer. De muren kwamen op ons af. Het werd heel treurig.
Ik wil even jouw vrouw citeren trouwens, Tim. Die zei, toen ze bij het raam stond, dat ze zei... Als ik nu naar beneden spring, dan heb ik lekker 30 verdiepingen rust. Ja. En dat is... lijkt een beetje op wat mijn broer ooit zei. Die zei toen een keer... het was hij zo moe, zei hij... Ja, als ik nou een hartaanval krijg... dan kan ik tenminste lekker even in de berm liggen... wachten op de ambulance. Nou, dat.
Ja, ja precies. Ik heb ooit
moe dat jij. Een soort garantie op rust. Ja, die heb je gewoon niet meer als je kinderen hebt. Dus dat gelukkig is niet zo ver gekomen. Maar het was wel de situatie was wel enigszins nijpend. En dat, dat zorgde ook voor dat ik dacht... van ja, ik kan nu ook nog gaan werken. Zij had verlof. En als ik dan... Ik was veel van huis ook voor mijn werk... Ik had mijn eigen bedrijf. En dat matchte gewoon helemaal niet. Ik probeerde iets te doen wat gewoon niet klopte met het gezin op dat moment. Dus dacht ik, nou, dan ga ik gewoon verlof opnemen. Ja, dat moet je dan zelf regelen uiteindelijk. Dus ik heb daar 3 maanden mijn agenda leeggeveegd. Dat ik, nu ga ik thuis hier zijn. En dan ga ik zorgen dat we weer een beetje in balans komen. En die 3 maanden werden 6 maanden. Toen ging mijn vrouw weer aan het werk... En die 6 maanden werden een jaar en inmiddels zijn we 4 verder. Dus ik ben nog steeds thuis.
Nog steeds verlof.
Alleen vandaag niet.
Alleen vandaag niet. Ja. Maar hoe is dat dan met je bedrijf gegaan? Heb je dat opgedoekt of is er...
Ik deed samen met een compagnon. En nou, die merkte op een gegeven moment ook wel van... ja, gaat die nog terugkomen, die gozer?
Ja.
En het bleek ook dat het bedrijf prima functioneerde zonder mij aanwezigheid.
Irritant is dat, hè? Dat heb ik ook. Ja. Ja.
Dat vond ik helemaal niet confronterend. Ik zag het eerder als een compliment. Want dat betekent ook dat we het zo georganiseerd hadden... dat we gewoon dat de mensen zeg maar, die we hadden het werk konden doen... zonder dat ik daar nou direct elke keer bij betrokken was.
Oh, ja, ik had het helemaal niet zo georganiseerd eigenlijk. Oh.
Maar het is wel goed gekomen. Ja. Toch? Je zit hier nog.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dus dat, de bedoeling was wel om weer terug te gaan. Laat ik dat voorop stellen. Het is niet zo dat ik op een gegeven moment dacht, oké, ik hang de knoop naar. Maar dat ik ook zeg van ja, die 3 maanden werden 6 maanden. Dat betekent ook dat er continu een soort evaluatie was. Van ja, ik ben nu thuis. En in het begin is dat fijn. Ik vind ook heel zonde dat zeker in Nederland vaders zo kort verlof hebben. Want ja. Ik denk dat het echt heel handig is als je er kan zijn. Maar op een gegeven moment dan wordt dat je nieuwe normaal. Dan had ik ook bij mezelf het gevoel van ja, het is allemaal wel mooi. Maar dit doe ik nu. Dus mensen van buiten zien mij ook als de vader die thuis is met zijn kind. Want ik ga overal met haar heen. En ik ben een soort van het main aanspreekpunt daarover van geworden. Nou, dus dat is wel een soort proces geweest. Ik beschrijf het ook in het boek. Het verlies van het idee dat het werk... dat is toch je belangrijkste aspect... waar je ook een beetje je identiteit aan houdt. Mm-hmm. Als dat verdwijnt, is het toch een soort rouwproces of zo. Dat je op een gegeven moment denkt... oké, als ik dit nu niet meer stop... dan, ja, mensen bellen me niet meer, mensen mailen me niet meer. Ja, mijn moeder wel, maar dan gaan we het over andere dingen hebben.
Ik vond het heel herkenbaar dat je op een gegeven moment zei... dat de communicatielijnen eigenlijk opdroogden. En dat je daar een beetje aan verslaafd altijd blijkt te zijn.
Ja, mensen bleken zich vooral te benaderen voor mijn dingen die ik deed in mijn werk.
Ja.
En de dingen die ik daarnaast deed, dat waren misschien ook wel heel beperkt en niet zo interessant. Maar dat was wel dat met mijn realiteit. Ik had wel de behoefte om nog steeds te communiceren met de buitenwereld. Alleen de buitenwereld minder met mij. En... ja, dat is dan een beetje een even wennen. Je moet daar even je moet dat gevoel een beetje in de vingers krijgen van hoe gaat het nou eigenlijk? En als dit dan is wat ik doe, dan moet ik er ook dingen op gaan inrichten. Dan moet ik ook gewoon goede sloffen hebben bijvoorbeeld. Dan moet ik niet gewoon
dat is belangrijk.
Praktische dingen die bij je thuisblijfvader zijn horen, die moet je gewoon goed inregen. Je moet een goede fiets hebben, je moet goede sloffen hebben. Je moet een goede stofzuiger kopen. Niet zo'n ding waar je eigenlijk altijd ruzie mee hebt. Nou, zo zijn er meer van. Dat soort hele praktische dingen.
Dit vind ik ook echt iets voor Alex.
Die je leven wel aangenaam.
Alex kijkt ook heel gelukkig nu.
Ja, die kijkt heel gelukkig ineens inderdaad. Bij goede sloffen zag ik een soort twinkeling in Alex' ogen. Van ja, dit is ook belangrijk.
Ja, maar ik heb geen sloffen, hè. Maar misschien daarom ben ik geen goede thuisblijfvader. Juist, ik gun mezelf dat niet.
Jij zou een hele goede zijn. Dat weet je ook.
Ja, als ik die sloffen had.
Ja.
Maar Tim, ben jij zo iemand die eindeloos sloffen gaat researchen om te kijken welke je nodig hebt? Of loop je naar de winkel en koop je...
Even een googeltje aan vooraf.
Wel, hè?
Dus, er zijn wel dingen in mandjes en dat is ik ga niet over 1 nacht ijs als het om sloffen gaat.
Nee. Welke sloffen heb je? Even welk wat voor merk? En is het lekker met wol aan de binnenkant?
Ja, van Toms. Dat is dat merk wat dan, als je een paar koopt, geeft dat ook een paar aan een kind in een ontwikkelingsland.
Sloffen.
Ik weet dan
schrijf
niet.
Schrijf even mee.
Hebben die aan sloffen?
Ze hebben ook schoenen, ja.
Wel iets minder. Maar ook schoenen.
Oh, okay.
Dus ik heb dat niet verder nagetrokken of dat ook gebeurd is, maar daar vertrouw ik ze maar even op. Dus dat geeft ook nog een extra fijn gevoel als ik dan lekker zo de trap op en af loop.
Maar oké, genoeg over de sloffen. Je bent niet helemaal hier naartoe gevlogen om ons te enlighten over die sloffen.
Kunnen mensen ook in het boek lezen?
Bonuspunt. Ja.
Ik zag Alex gewoon meeschrijven hoor, net.
Ik heb
Toms
even opgeschreven, Toms
sloffen.
Ja. Ja.
Nee, maar in Toronto ben je al thuisblijfvader. En dan op een gegeven moment, als je dochter een jaar is, dan besluiten jullie om in Spanje te gaan wonen. Wat dichter bij de familie en... Heb je op dat moment nog gedacht van, weet je wat, nu ga ik ook weer werken. Dit is misschien ook voor mij een moment. Of was je toen al helemaal klaar voor het thuisblijfvaderschap?
Nou, ik dacht dat ik klaar was om weer te gaan werken. Ik had zoiets van, dit zit er op. De dochter sliep inmiddels. We hadden daar een hele strenge slaaptraining onderworpen. En dat had ze vruchten afgeworpen. En ja, het voelde ook wel als een goed moment om het door weer op te pakken. Nederland was dichterbij, daar werkte ik ook veel. Dus ik ben ook eigenlijk weer langzaam begonnen. En toen kwam ik erachter dat ik het heel erg miste. Dus ik was veel weer weg. En toen dacht ik, ja, maar is dit nou wel... En mijn vrouw had eigenlijk het omgekeerde. Want toen wij dus naar Spanje verhuisd waren, was voor haar moment om even een soort mini-sabbatical in te lassen. Ze was toen eigenlijk tussen twee banen in. En zij had zoiets van, nou, ik wil weer beginnen. Wanneer kunnen we weer? En toen hebben we toch weer geswitcht. Dus ik ben weer thuis gebleven. En zij is uiteindelijk gaan werken. En dat is nog steeds zo.
Want wat mis je het meest dan als je aan het werk was?
Ik kreeg allemaal van die filmpjes doorgestuurd dat ze dan leuke dingen aan het doen waren en zo. En dat ze dan weer een nieuw speeltuintje hadden ontdekt. En ik merkte gewoon heel erg dat die band die ik had opgebouwd in dat jaar dat ik eigenlijk met haar thuis was geweest, dat ik die nog niet los kon laten. Dat ik nog niet het gevoel had van als ik ga nu volledig iets anders doen. Daardoor reduceer ik enorm de tijd die ik met haar kan doorbrengen. Want dat was nou eenmaal de deal. Ik had er natuurlijk misschien in kunnen gaan nadenken van kan ik dat anders inrichten. Maar ja, al die momenten die ik dan zou missen, die krijg je ook niet terug. Dus ik.
Nee.
En dat in combinatie dan met een vrouw die zoiets had van ja, maar ik haal heel veel voldoening uit het werk. Ging ik over nadenken van hoeveel voldoening haal ik eigenlijk uit mijn werk. Deed ik het vooral niet omdat ik dacht dat ik het moest doen. En als ik dat idee eens loslaat, wat zou ik dan het liefste doen? Nou, en dat bleek dat dan toch bij mijn dochter te zijn om thuis te zijn.
Ah. Wat goed, of wat goed. Misschien niet eens, maar gewoon wel.
Ik weet of het goed is.
Nee, maar wel fijn dat je dat dan los kunt laten. Dat je denkt, ik doe het misschien alleen omdat het hoort. En dat je dan toch kiest voor wat je eigenlijk echt wil. Dat is natuurlijk vaak moeilijk. Ja. Vinden mensen dat moeilijk om niet te doen wat hoort?
Ja, het is heel makkelijk om te doen wat hoort. En als vader doe je het ook altijd goed. Want toen ik zoveel aan het werk was, toen kreeg ik veel complimenten over hoe lekker bezig ik was met mijn werk.
Ja.
Terwijl dat voor mezelf voelde dat juist eigenlijk als een soort van, nou ja, verraad klinkt wat zwaar, maar ik had juist het gevoel, nee, maar ik ben daar niet. Dus
ja.
En toen als ik dan zei van ja, maar ik wil ook heel veel met mijn kind samen, doe ik ook heel graag vader zijn. Nou, dat was dan helemaal goed. Dus het is een vader die ook nog eens een keer een beetje echte vader wil spelen. Dan ben je al heel snel een held. En
ja.
Maar zo voelde ik dat niet. En ja, als ik dan ook keek naar het commentaar wat mijn vrouw vaak krijgt, die dus veel aan het werken is, ja, die doet het nooit goed. Want toen ze thuis was met de kinderen, was het zoiets van ja, maar moet jij niet gaan werken? Je zit nu wel thuis, is dat niet gevaarlijk? Is het niet een soort van glijdende schaal, dat als je te lang thuis blijft, dat je op een gegeven moment een soort thuisblijfmoeder wordt, alsof dat het ergste in de wereld is? Mm-hmm. Ja, en als ze nu ze veel werkt en niet op het schoolplein is, is dat natuurlijk ook niet goed. Want dan ben je een moeder die niet voldoende voor de kinderen is. Wat niet waar
maar wat,
is.
Wat is veel? Want dan werkt zij gewoon fulltime elke dag. En ging jij dat ook meteen weer doen? Of deden jullie alle twee een paar dagen?
Ja, zij werkt wel fulltime elke dag. Is ook veel weg. We wisten elkaar een beetje af. Zij kwam net terug uit New York. Toen ging ik hier naar jullie toe. Dus ze is veel weg. Maar dat vindt ze fijn. Had ze veel energie uit. Doet ze ook heel goed. En dat brengt ons ook op plekken waar ik anders niet zo snel zou zijn. Dus ik denk dat gewoon heel goed bij ons past.
Ja.
En ik denk ook dat zij een fantastische moeder kan zijn. Dus het sluit elkaar niet uit. Het is gewoon een andere invulling. En eerlijkheid gebied ook te zeggen dat zij ook wonderbaarlijk ook nog steeds heel veel in het huis eigenlijk doet. Want wij hebben wel eens een keer een lijstje gemaakt met van wie doet nou wat. Ja, daar kwam ik dan minder goed uit dan ik misschien zelf gehoopt had. Dus het is vooral complimenten naar haar. Dat het zo soepel loopt. En
het bleek dat heel veel mentale last dingen nog steeds bij haar lag. Terwijl jij dacht, ik ben lekker bezig hier thuis.
Ik dacht, als ik hier ben, dan schuift die verantwoordelijk automatisch op mijn bordje.
Ja.
Maar dat viel wel mee.
Ja, dat viel tegen, ja.
En wat viel er tegen dan? Kun je een paar dingen noemen waarvan je dacht van waarom?
Ik vind het wel schrijnend dat ik het gevoel had dat ik eigenlijk mijn hele dag gevuld had met zorgtaken. En dat er nog een soort van heel ander aspect omheen zat waar zij eigenlijk nog steeds verantwoordelijk voor was. En
Wat dan?
Zorgen voor je kinderen kost veel tijd. Je bent eigenlijk, zeker als ze jong zijn, je bent continu ze in de gaten aan het houden. Alleen dat al is gewoon, daar kan je je dag mee vullen. Dan moet je nog te eten geven. En als ze dan kleren vies maken, de kleren verwisselen. Hey, die kleren moeten ook gewassen worden, die moeten ook gekocht worden, die moeten ook in de kast gelegd worden. Je moet ook iemand over nadenken over het inpakken van tassen en koffers en dingen. En zorgen dat het huis op orde is. En ik weet niet, de auto opgeladen en de sloffen in huis. En voor iedereen schoenen in de juiste maat. Kijk, er zijn heel veel dingen waarvan je weet dat ze er zijn. Waarvan ik het niet deed. Of in ieder geval vanuit ging dat het wel goed zou komen. Dus dat het eigenlijk Ik heb eens een keer een stukje geschreven over het ging over een wasmand. En ik herkende mezelf, of ik zei eigenlijk van, ik was heel erg gewend om maar zo vaak over een wasmand heen te stappen. Of die nou vol was of leeg. Totdat die vanzelf opeens verdwenen was. En dat was zeg maar mijn perceptie van hoe het huishouden werkt. Dus als je maar lang genoeg dingen een beetje in een hoekje schuift, of misschien net even anders opstapelt, dan op een gegeven moment is het weer georganiseerd. Nou, dat blijken dus geen kabouters te zijn die dat
op nee.
S'nachts en je kinderen helpen er ook doorgaans niet bij. Dus dat deed zij alsnog. En dat vond ze op zich niet erg. Maar wel belangrijk dat zichtbaar is. Dus dat je daar dat je daarvan ziet van, hey, dit is nog steeds iets wat gebeurt.
En dingen als afspraken maken bij de tandarts of een kindcentrum en...
Dat deed ik dan wel.
Oh, nee, daar
ja, want dat vond ik wel een interessant stukje uit het boek. Want misschien moeten we even een sprongetje maken. En, jullie zijn dus naar Valencia verhuisd. En jij gaat met je dochter naar de arts voor een check-up. Beetje zo'n consultatiebureau-achtig iets, stel ik me daarbij voor.
Ja.
Kun je vertellen wat er toen gebeurde?
Ja, dan ga je naar een kinderdokter. Ja, nou die man, het was een man. En dokters zijn heel vaak mannen in Spanje. En... niet altijd, maar wel vaak. In witte jassen met grote brillen en zo'n stethoscoop om mijn nek. En
zo'n kinderboekdokter eigenlijk.
Ja, een kinderboekdokter. Op zich ook wel een vriendelijke man. Maar hij had wel heel erg twijfels met hetgeen dat ik daar kwam doen. Want hij bleef maar aan mij vragen van, joh, ben jij de vader van dit kind? Ik zei, ja, dat ben ik. Oké, want ja, je gaat er gewoon voor een checker bij een kinderdokter. Zo. Ze hebben daar geen consultatiebureau, dus je doet dat op die manier. Ze moest geloof ik een prikje of zo. En ja, op een gegeven moment bleef hij vragen van, ja, hoe ontwikkelt ze zich? En gaat alles goed? En beweegt ze goed? Ik zei, ja, ik denk van wel. Ik heb geen klachten of ik zie geen abnormaliteit of zo. Maar hij bleef me maar heel sceptisch aankijken. En toen kwam op een gegeven moment een aap uit de mouw. Want hij vroeg van, heb je wel eens... heeft ze wel eens van die tantrums of zo'n... ja, hoe heet dat, een huilbui? Of,
ja.
Echt in blijft hangen. Ze had het echt maar op dat moment de leeftijd... volgens mij zat ze de 2 en de 3 dat ze dat hoorde te ontwikkelen. Ik zei, nee, echt het liefste kind van de wereld. Ja, dat doet ze nooit. En als er iets is, dan lossen we dat op. En zeiden, ja, dat is nou eigenlijk de reden dat ik liever altijd de moeder mee heb bij dit soort gesprekken. Want die kennen hun kind tenminste door en door.
Ah. Ja, zo, ke?
Ja, en dan stond ik daar in mijn brakke Spaans toch wel echt even uit te leggen dat ik degene was die de hele dag bij haar was. Nou, dat ging er toch echt niet bij die man in. Dus ja, zo zie je maar. Er is ook in Spaans, als je zegt dat je huisman bent, dan ben je amo de casa. En dat vertaalt zich dus min of meer naar huisman. Maar dat hoor je bijna nooit. Het is een beetje... het is altijd ama de casa. Dat is dus de huisvrouw. Die vervoeging is veel logischer. Want dat klinkt normaal. Het is een beetje zoals, zeg maar, als een mannelijke zuster. Daar is ook niet...
Ja, precies. Een secretaresse. Ja.
Ja, dus dat klinkt gek. En toen ik dat ook zei, probeerde hij niet meer te verbeteren. En toen dacht hij, hey, maar dat klopt niet. Want als hij thuis is, ja, dan is het wel amo. Nou ja, je merkt dus dat ook, ik probeer dat dan voor die mensen een beetje een soort van uit te leggen hoe het dan zit. Het blijft toch wel gewoon een soort skepsis of zo.
Ja. Want is dat in Nederland, denk je, makkelijker om de amo de casa te zijn? Zeg maar qua hoe mensen dat tegenaan kijken?
Nee, denk ik niet. Want ik denk dat, en dat merk ik natuurlijk nu ik een boek erover heb geschreven. Een thuisblijfvader is gewoon een curiositeit. Gewoon
ja,
een punt.
Ja.
Het is gewoon iets raars. En daar zit een verhaal bij. Of daar is iets aan de hand. Een thuisblijfmoeder is een soort van... Dat zijn we heel normaal gaan vinden. Maar zijn we wel kritisch op. Want we vinden eigenlijk dat thuisblijfmoeders meer moeten werken. Want ze moeten financieel onafhankelijk zijn, et cetera. Die vraag krijg ik nooit over financiële... Dat ik financieel afhankelijk ben van mijn vrouw. Dat is voor mensen gewoon... prima. Ik ben een vader die heel betrokken is bij zijn kinderen. 2 duimpjes voor mij. En dat is natuurlijk heel gek. En dus je merkt ook, ja, normaler. Ik denk dat je het prima kan zijn. Net als dat ik, je moet het zelf weten, het is jouw keuze. Maar hoe de mensen ernaar kijken, ik denk dat we daar nog wel echt een lange weg te gaan hebben. Dat is niet, het is helemaal niet zo gebruikelijk. En dat komt denk ik mede dus, om maar weer even een stokpaardje van te doen, door dat verlof. Want als vaders dus niet gewend zijn om een langere tijd alleen voor hun kinderen te zorgen, is dat in het straatbeeld natuurlijk ook helemaal niet, niet een heel duidelijk beeld. Dat is niet iets wat je veel ziet. Er zijn weinig rolmodellen. Er zijn weinig voorbeelden van hoe dat dan kan. Ja, dan blijft het toch altijd een soort niche ding. Mm-hmm. Ik heb het wel eens opgezocht. De CBS maakt af en toe zo'n rapportje. En dan kijken ze naar een beetje de verdeling tussen zorgen en werken. En wie dat dan doet in het gezin. En er zijn iets van alle vaders die dan de zorg op zich nemen. Dus het grootste deel van de zorg. Dat is iets van 0,2% van de vaders in Nederland. Yes. Dus het is een heel schrikbarend laag aantal. Nou zeg ik overigens niet dat iedereen thuisblijfvader moet worden. Want ook dat is natuurlijk iets wat, ja, waar je dan moet kijken of dat bij je past. Ik denk wel dat vaders meer moeten zorgen. Ik denk dat dat wel iets is waar we nog een hoop kunnen winnen.
Nou, dat vond ik ook heel troostrijk of hoopvol in je boek. Dat jij ook vertelt van oké, als thuisblijfvader heb je ook met die zorgtaken, kost het je nog best wel veel energie en veel moeite. En wij hebben een paar weken geleden Lynn Berger op bezoek gehad, vriendin van de show, die ook ons vertelde van zorgen is ook gewoon een kwestie van oefenen. Als je nooit hebt gezorgd in je leven, dan ben je er in het begin ook niet goed. En je moet het trainen en dan word je er beter in. En dat zag jij ook, hè? Dat je in de loop van de jaren ook gewoon beter werd in het zorgen.
Ja, het is gewoon oefening baart kunst. Zo met heel veel dingen. En dat is ook een vaardigheid die, mannen staan vaak bekend als degene die, ik generaliseer maar eventjes, die ook op het werk meer risico's nemen en dingen doen die ze eigenlijk niet kunnen. Ook een beetje soms een hand overspelen en zeggen ik doe het wel. En dan, nou ja, improviseren ze wat, dan komt het wel goed. En het huishouden is er natuurlijk en het zorgen is er een soort tendens dat daar hoef je niet goed in te zijn, want dat is toch niet mannelijk. Dus waarom zou je je daarin bekwamen? Maar dat geldt natuurlijk exact hetzelfde. Ik vind ook niet dat je daar als man continu achter moet blijven verschuilen van ja, maar zij kan dat beter. Want dat is misschien feitelijk juist, maar dat komt omdat ze het vaker gedaan heeft.
Ja.
Het komt omdat ze dat langer gedaan heeft, dat ze zich daarin bekwaamd heeft. Dus dat kan jij zelf ook. Alleen van vaders wordt dat toch niet verwacht. En ze kunnen zich ook heel makkelijk achter verschuilen van ja, maar ja, zij is daar beter. En als ik het doe, maak ik een soortje van. Als ik de was doe, dan worden al je kleren roze. Weet je, dat soort dingen hoor je nog steeds. En dat is natuurlijk heel makkelijk, want daarmee wuif je het ook weg. En dan kom je niet eens tot het punt dat je jezelf erin zou bekwamen. Want dan acht je dat niet eens mogelijk dat je er ooit wel in goed in zou worden. Terwijl, kom op zeg, wasmachine bedienen. Ja, het is... die van mij is in het Spaans. Zelfs mij lukt het. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Alleen je moet het wel willen. En je moet ook wel het voordeel van zien. Ik denk dat dat ook wel iets is wat we nog niet voldoende met elkaar bespreken. De voordelen van dat onbetaalde werk verrichten. Limberger zegt dat eigenlijk ook. Het is niet alleen maar dat we er oog voor hebben, dat het moet gebeuren. Maar daar ook heel veel positieve dingen aan zitten. Ook voor mannen om dat wel te doen. Om je daar dus wel in te bekwamen. Om daar wel mee bezig te zijn. Er zit een hele mooie kant aan. Waarvan ik denk dat het je als mens wel heel veel kan geven. En ook tijd met je kinderen natuurlijk. Is ook iets wat kostbaar is in zekere zin. Tijd is schaars. Dus die tijd die je met ze doorbrengt is per definitie waardevol.
En komt ook niet meer terug. Het gaat al zo snel. Ik bedoel...
Ja, dat horen we. Dat zeggen we toch vaak tegen elkaar, dat het zo snel gaat. Nou ja, dat is natuurlijk waar. Want als je heel fragmentarisch maar aanwezig bent, ja, dan verstrijkt de tijd natuurlijk heel rap.
Ja.
Dat is zo, ja.
Mm-hmm. Hey, en er zijn inmiddels twee kinderen. Toen de tweede erbij kwam, veranderde dat voor jou nog wezenlijk? Of ging je in hetzelfde tempo door?
Nee, ik vond het eigenlijk wel heel leuk. We hebben heel bewust maar een tweede kind gekregen. En ik merkte dat zeg maar in de dynamiek... Het maakt het ook rijker. Want ik zie heel vaak in de speeltuin altijd dat ouders net een kind hebben gekregen. En dan staan ze er altijd met z'n tweeën omheen. Als een soort van bewakers. Ik ben heel erg gewend dat ik dat in mijn eentje doe. En dat ik daar ook best wel veel afstand neem. Omdat ik vind dat ze dat zelfstandig moeten kunnen doen. En met twee kinderen ben je ook meer... Je bent outnumbered als ouder, want als ik dan alleen ben, dan zijn zij met z'n tweeën. Dat voelt wel, het voelt dan ook misschien het rechtvaardigt bijna meer dat ik daar dan mijn werk eigenlijk even voor laat liggen. Tijdelijk even ben gestopt, omdat ik twee kinderen heb die thuis zijn. Dus ik was heel blij met die tweede. Want ja, dat weet het niet. Je wilt toch een beetje je maar ja, je vaardigheden inzetten voor zo groot mogelijk bereik of zo. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat het is. En je hebt ook schaalvoordelen natuurlijk met twee kinderen. Ja.
Toch weer de consultant in je. Die nieuwe KPI's erbij.
Ja, en, er zitten zeker voordelen aan. En dingen gaan. Ja, je kan net wat sneller afslagen nemen. Omdat je gewoon weet, nou, dat komt wel goed.
Ja, precies.
Hey, heb je veel reacties gehad van mannen op je boek die zeiden, oh, dit wil ik eigenlijk ook wel of had ik willen doen? Of
ja,
niet?
Ja, en dat ik moet zeggen dat het me altijd wel een beetje raakt. Als ik dan, ik krijg best wel soms mails, echt al lange mails van vaders die dan net een paar jaar ouder zijn dan ik. En die ofwel dezelfde keuze hebben gemaakt. Die zeggen, oh, ik herken heel veel wat je zegt. Of zeggen van, oh ja, dat had ik wel willen doen. Maar dat was een andere tijd. Die hoor ik heel veel. En dan denk ik altijd van, ja, maar de tijd die het nu is, maakt het nog steeds niet. Ik wil niet mezelf nu een schouderklopje geven. Maar het blijft altijd een beslissing die je gewoon kan maken. Je hoeft niet te doen wat er van je verwacht wordt. En ik vind het ook heel moeilijk. Maar wat moet ik dan zeggen? Van ja, had ik maar. Vind ik altijd sowieso spijt. Is een beetje ingewikkeld. Maar ik krijg dat wel veel. Ik kan dat vaders tegen mij zeggen. Ja, ik had ook wel meer tijd met ze willen doorbrengen. Of ik was altijd... was toen druk, ja, dat kon toen niet. En het zal in sommige gevallen ook waar zijn, hoor. Want er zijn natuurlijk genoeg werkgevers die helemaal niet meewerken aan flexibele werktijden of dat soort dingen. Maar ja, ik denk dat het is ook wel jouw verantwoordelijkheid.
Ja, want dit raakte ook wel aan Limbergs boeg. Of zij beschreef dat inderdaad ook.
Ja.
Dat ging toch, ik ben even het exacte woord vergeten dat zij gebruikt. Maar dat er voor veel vaders natuurlijk de verwachting was van jij moet zorgen dat er brood op de plank komt, dat er geld binnenkomt.
Ja, en de verwachting de voltijd die de klem is dat volgens mij.
Ja, ze weten dat. Ja. Ik ben even vergeten wat ze dat noemden. Maar dus, en jij maakt dat heel concreet voor heel veel mensen die dit lezen, dan denken van shit, dit heb ik dus gemist. Want dit werd niet van mij verwacht. Ik heb andere afslagen genomen, maar dit had ik misschien liever willen doen.
Ja, en ik ben vanuit hetzelfde uitgangspunt vertrokken. Want ik bedoel, niet voor niks heb ik het best wel lastig gehad met dat ik opeens mijn eigen bedrijf van liet voor wat het was en dit ging doen. En nu inmiddels gaan mijn kinderen naar school, dus ik zit in een andere positie. Dus ik kijk ook weer anders naar die rolverdeling. En ik ben ook eigenlijk alweer stiekem een beetje aan het werk. Dus, maar die eerste periode, die eerste paar jaar, dat ze zo klein zijn en dat je dan bij ze kan zijn, dat heeft mij wel heel veel gebracht. En ik gun dat eigenlijk elke vader. En zeker al die vaders die dus zeggen dat ze het eigenlijk al zouden willen. Want dat zijn er stiekem veel meer dan ik in eerste instantie had verwacht. Ik had toch wel een beetje het gevoel snel weggezet te worden als oh ja, wat is dat voor mafcase die dan met zijn kinderen gaat zitten? Waarom zou je dat doen als vader? Er is toch niemand die dat van je verwacht? Maar dat is precies het probleem. Niemand verwacht het van je. Niemand zal... Ik las vandaag nog over die DJ die ze hebben weggestuurd bij...
onze vriend Wietse de Jager.
Onze goede vriend.
Ja. En dan hoe dat dan... De woordkeuze van nu heeft hij 5 pappadagen, dus laat hem maar lekker. Maar er was zoveel minachting voor het feit dat hij gewoon opkomt dat hij tijd aan zijn gezin wil besteden. En dan misschien heeft hij niet het juiste beroep gekozen, dat kan ik niet beoordelen, maar...
Ja, hij klaagt ook wel veel erover.
Nee, maar ik vond het ook, er stond zo'n geriatrisch blog op Radio Freak van Patrick Kikken, wat natuurlijk ook echt...
Ja. Ja, nee, okay.
Verwacht ik ook niks
dat is
van.
Weer het
maar ik las dat en ik dacht, het is zo jaren 50. Zo van, als je voor dit beroep hebt gekozen, dan moet je dat ook meer dan fulltime. En het is een levensvervulling. En dan had je het niet over het ouderschap, maar dan had je het gewoon over radio-dj zijn. Ik weet niet hoor. Dat is toch gewoon... Ja, ik wil het ook niet bagatelliseren, maar schuif je open. Hier is Rihanna, schuif je dicht, dan gaat hij weer. Ja, kom op. Dat is, als dat je roeping is, schat. Weet je, dan snap ik heus dat het Wietse de Jager denkt, nee, ik wil gewoon wat meer thuis zijn bij mijn 4 kinderen. Want ik heb hartstikke leuke kinderen en ik woon in de mooiste stad ter wereld. Weet je, waarom geniet ik daar niet meer van? Sorry Tim, we wonen allebei in Zwolle, Wietse en ik. Daarom zeg ik dit. Maar,
Oké.
Dus, okay. Nee, maar dat
ik ken Zwolle, mooie stad.
Dank je. Maar dus dat is, wat jij zegt inderdaad, er wordt nog zo, echt een beetje jaren 50 achterover gedaan. Dat een man een keer zegt zo, ja hoor eens, ik wil gewoon wat meer tijd aan mijn kinderen besteden. Alsof dat iets goors is of zo.
Nou, volgens mij is het ook steeds meer aan het verplaatsen naar wat Lin ook al zei.
Ja, het is soms wel goor.
Ja, het is hallo.
Laat me wel lezen.
Nee, maar het is volgens mij dat überhaupt dat zorgen is steeds meer aan het verplaatsen naar iets wat je niet... waarom ga je niet werken? Weet je wel, dat vind ik wel. Dat ook bij dat wordt dus bij zo'n Wietse de Jager neergelegd. Maar bij vrouwen wordt het ook neergelegd dat je moet verantwoorden als je de hele dag... thuis wil blijven. Wou ik zeggen, dat klinkt ook al, is ook alweer gekke woordkeuze natuurlijk. Maar goed.
Ja, het is natuurlijk gewoon werken. Alleen het is onbetaald werken.
Ja, precies.
Ik vind het wel goed dat we nu met elkaar in ieder geval dat gesprek daarover hebben. Dat die tijd, die kan je niet aan andere dingen besteden.
Nee.
Van, je kan het en-en doen. En als je dus zegt, hè, in zo'n campagne die de overheid nu gestart is, ja, ga meer werken. Alsof vrouwen daar niet over nagedacht zouden hebben dat dat een optie is. Het is echt een enorm infantiele campagne.
Ja.
Die ook nog eens een keer dus voorbij gaat. Dat als thuis dus niet de rolverdeling anders komt. Dus de zorgtaken dus opeens in minder tijd moeten plaatsvinden. Omdat iemand gaat werken. Die daar waarschijnlijk goed over na heeft gedacht. Waarom die zijn tijd zo heeft ingedeeld. Dus overheid, waar bemoei je je mee? Dat snap ik gewoon oprecht niet. Want er zijn zoveel voordelen van een gezin waar stabiliteit is en waar zorgtaken goed verdeeld worden, waarin er goed is nagedacht over werken en leven, betaald werken dan. Ja, daar moeten we toch eerst met elkaar goed over gesprek over hebben, voordat we mensen zeggen, ja, kijk, dat is de arbeidsmarkt. Weet je wat het is? Ga daar maar ja. je tijd besteden. Het is gewoon gek. Ik denk, ik zou het omgekeerde zeggen. We zouden veel meer moeten kijken van hoe zorgen we voor al die dingen die thuis moeten gebeuren. Dat op zijn minst, dat geregeld is. Dat we over na hebben gedacht over goed verlof, over kinderopvang, over balans tussen betaald werken en thuis met je gezin zijn. En als je dan zoiets over dan die wietsen hoort, waar dan een beetje lach over gedaan wordt. Dan denk ik wel van ja, dat is een hele gekke manier om om deze discussie die eigenlijk nu opgeradeld wordt, om die zo van tafel te vegen. Van jou, dat is een idioot. Die wil bij zijn kinderen zitten.
Ja,
ja goed.
En
ja,
ik denk dat heel veel mensen er niet zo over denken. Maar je kan het gewoon zeggen zonder dat daar nou echt kritiek op komt.
Mm. Nou, ik zie wel een duidelijk verschil met... We vieren vandaag dat Podimo 1 jaar in Nederland is.
Ah, hey, jongens, gefeliciteerd allemaal. Ja.
Dankjewel. Mijn Deense vrienden. Maar ik merk in gesprekken met alle Denen en de Deense vaders voornamelijk echt een groot mentaliteitsverschil hierover.
Ja.
Die zijn zoveel langer bezig met hun kinderen, zeker als ze zijn geboren. Die hebben zoveel meer tijd om zorgtaken te verrichten, zeker in het begin.
Ja.
Dat is gewoon een keuze, dat is ook een politieke keuze geweest.
Ja.
En wij lopen gewoon wat dat betreft, ik weet niet of we achterlopen, ik weet niet of ik het zo moet noemen, maar we hebben die keuze niet gemaakt ergens om daar verandering in te brengen.
Nee, dat klopt. Maar ik woon in Spanje. In Spanje hebben mannen ook gewoon 4 maanden verlof. En als je een beetje
werkt,
dan worden dat 5 maanden. Dus Nederland zit toch een gesandwich tussen landen die het blijkbaar wel andere, of in ieder geval andere prioriteiten hebben gesteld. Ja, ik denk dan, wat ben je dan als klein landje een soort van eigenwijs aan het doen of zo? Of wat denk je nou? In Duitsland ook bijvoorbeeld, is het ook heel anders. En is in ieder geval de ja, dat je noemde het net vies, geloof ik, of zo. Dat vieze van die zorgtaken, dat is er wel af. Want je normaliseert gewoon heel erg dat zorgen gewoon een onderdeel is van je bestaan als ouder. Mm-hmm. In plaats van dat je het probeert te verdrukken van, oké, ja, dat zal me wel. Maar we gaan het vooral hebben vandaag over hoe jij je tijd op de arbeidsmarkt gaat besteden.
Maar waarom vinden wij zorgen nou zo goor?
Ja, ik heb geen idee.
Dus wordt op neergekeken. Het is werk waar je, wat je van nature zou moeten doen. En dat hoort er gewoon bij. En voor een vrouw moet dat heel natuurlijk gaan. En moet je dat ook graag willen doen. Want dat is zorgen voor je gezin. En de man hoeft zich daar niet mee te bemoeien. Zoiets? Ik weet het niet.
Ja, dat is om heel zaggerijnig van te worden. Ah, ja, natuurlijk. Maar het zit een systemisch overheidsoverkoepelen. Wat Lynn ook altijd zegt. En jij dus ook in dit geval. Probleem gewoon. Dat er geen ruimte is om die zorgtaken je eigen te gaan maken. Omdat je als man inderdaad maar 6 dagen... of hoeveel is het tegenwoordig? 12 of zo. Een verlof krijgt. Dat slaat natuurlijk nergens op. Als je zelfs in Spanje, waar ze achterlopen wat betreft de wc-trends, wel gewoon al 5 maanden thuis mogen blijven zitten. Ja, dat is natuurlijk heel wonderlijk. En dan kom je dus ook niet tot het periode. Want ik bedoel, wij hebben het thuis en met echt letterlijk rond de tafel gaan zitten en verdeeld. Oké. Jij doet de was, ik denk niet na over de was. Oké, jij doet het eten, ik denk niet na over het eten. En dat zijn gewoon, weet je, dat zijn verschillende. Jij verschoont het bed, jij doet dit. En daar moet wel ruimte voor zijn dat er iemand, dat mensen tijd hebben om dat allemaal te doen. Ja, dus dat. Laat maar.
Ja. Nee, je moet er goede afspraken over maken. En het mooie is, ik merk dus dat ik nu af en toe bij mensen, door mensen benaderd word, of dat ik ergens sta en dat ze zeggen, oh, jij bent die gast van dat boek, de thuisende vader. En dat ze dan hun taakverdeling tegen mij aanhouden, alsof ik daar dan even mijn goedkeuring over kan geven. Terwijl ik heb natuurlijk geen idee, want dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar het is wel goed dat we daar met elkaar toch over praten.
Ja, precies.
Mm-hmm. En dat we dat heel normaal vinden, dat de staken verdeeld worden. En niet automatisch op het bordje van moeder terechtkomen. Want, laten we niet vergeten, van al de stellen die beginnen aan kind, of zeggen voordat ze kinderen krijgen, die zeggen eigenlijk bijna allemaal, we willen het samen doen. Dat is een van de meest gehoorde vragen van ja, als een stel zwanger is, we gaan het wel samen doen, toch? En dan is het antwoord volmondig ja. Maar in de praktijk doet 10% dat of zo. Die slaagt erin om die zorgtaken gelijkwaardig te verdelen. Dus daar zit een enorme discrepantie tussen. Maar de wilste wel, denk ik dan altijd.
Ja.
Dus dat is goed. Het enige wat nodig is, is een soort momentum dat we met elkaar dit blijven bespreken. En dat steeds meer mensen gaan inzien. Ja, dat er dus gewoon weinig aandacht voor is. En ook weinig status ook valt te ontlenen aan zorgtaken. Ik denk dat dat wel mag gaan veranderen. Ik denk dat zorgen heel belangrijk is. Voor jezelf, maar natuurlijk ook voor de mensen voor wie je het doet.
Ja, en wat ik dus een heel interessant stuk van jouw boek vond, wat ik dus helemaal niet wist, dat in Amerika de stay-at-home dad echt aan een revival bezig is, toch?
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje een getallen ding. Het zijn er op de enorme bevolking van Amerika niet superveel. Volgens mij het wordt een beetje geschat tussen de 2 en de 5 miljoen. Maar die is de afgelopen 10 jaar enorm gestegen. En die vaders die zijn al dan niet doordat ze hun baan zijn kwijtgeraakt. Dat kan natuurlijk net iets makkelijker in Amerika dan hier. Die zijn een soort van in die zorgrol gesprongen. Sommigen hebben daar heel bewust voor gekozen, zoals ik. Maar hebben zich wel op een of andere manier weten te organiseren om hun stem te laten horen, ook in het debat. Organiseren een congres, organiseren bijeenkomsten. En dat, ja, daar word ik heel blij van. Niet omdat ik denk, nou, dan ga ik lekker met allemaal mannen. Maar je gaat met vaders. Hè? Dus je ziet wel zo'n mannending. Is dat,
ben je erheen gegaan?
Ik had er heel graag heen gewild voor mijn boek. Maar ja. Ik weet niet, jullie hebben ook een boek geschreven. Het budget is meestal niet heel...
Nee, je kunt niet zomaar naar Amerika.
Dat soort grappen.
En jij moest thuis blijven natuurlijk, ja.
En ik moest thuis blijven, dus moest ook een oppas geregeld worden. Nee, maar zonder gekheid. Ik had er graag heen gewild. Want ik ben gewoon heel benieuwd hoe zoiets ontstaat. Want ik denk dat we dat heel goed kunnen gebruiken. Ook hier. Want het zijn
maar niet de Nederlandse versie organiseren.
De Nederlandse versie?
Ja.
Congres.
Ja,
in de raad.
Ja, want wat jij schreef in je boek was dat het ook zeg maar voor die vaders gewoon heel fijn was dat ze elkaar hadden. Omdat je je als thuisblijfvader toch best eenzaam kunt voelen. Dat je bij de zandbak alleen maar tussen die moeders zit die een soort magische aantrekkingskracht hebben tot elkaar. En meteen gaan praten over totaalrupturen. En dat jij er dan tussen zit zo, oké.
Ja, en vaders maken dus ook die sporadische vader die ik dan wel tegenkom. Het is heel moeilijk om met zo'n vader contact te maken. Dat heb ik dan wel geprobeerd. Maar je gaat...
Je komt... sloffen hebben.
Wat zeg je?
Kan je niet
ja,
met
ik kan
sowieso
over sloffen kunnen beginnen. Ja. Misschien dat een beetje het ijs breekt. Maar dan, het is nog... Ik heb gewoon zelf gemerkt dat je tegen bepaalde blokkades aanloopt. Dus je vraagt dan van, hey, hoe oud is je kind? En dit en dat. En... Ja, die vaders die ik dan spreek, die weten vaak heel weinig van hun kinderen. Dus die zijn er dan wel in die speeltuin. Maar die zijn er een soort van afgezet met het idee
oh,
van...
Oh, zo, ik dacht dat je andere thuisblijfvaders
bedoelde. Nee, de thuisblijfvader herken je niet aan zijn... Ja, misschien aan zijn sloffen, maar je kent hem niet. Je herkent hem niet aan zijn verschijning, zeg maar. Dus dat zijn meestal geen thuisblijfvaders. Dat zijn vaders die dan toevallig met hun kind in de speeltuin zijn. Maar dan nog is het interessant om natuurlijk met elkaar... Gewoon eens te praten van, hey,
hoe zie je dat?
En wat vind je er allemaal van? En,
je ziet die verdwaalde blikken van die Spanjaarden, van die
ja,
vaders.
Die,
wat doen zo
er dan uit en denk, wat is die gozer hier? Wat probeert hij hier te doen? En het is heel moeilijk om, ja, ik weet niet of jij dat herkent, maar het is heel moeilijk om met een andere man te praten over het zorgen voor je kinderen. Doe je dat wel eens?
Ja, eigenlijk wel.
Oké.
Okay. Niet alleen met Alex, toch?
Nee, ja, ik denk, ik ben verhuisd naar Muidenberg 2 jaar geleden. En daar heb ik het meer mannen gevonden die daar wel over praten dan voorheen. Toen ik in Amsterdam woonde in de rivierenbuurt bij de speeltuin. Toen had ik niet echt contact, denk ik, met andere mannen daarover. Maar het is gek dat een soort club mannen is die, denk ik, bijna allemaal ook parttime werken sowieso.
Ja.
En ik ben ook 2 dagen in de week thuis.
Ja.
Ja, het gaat makkelijker, heb ik het gevoel, op dit moment om daar wel over te praten. Maar dat komt denk ik ook wel door deze podcast, dat ik misschien me daar iets meer van bewust ben om Ja, ik ben er meer mee bezig, denk ik ook.
Ja, maar goed, doordat jij deze podcast maakt, horen andere vaders het ook weer. En die zullen zich er ook voor bewust van zijn. Want het is, weet je, zo'n verandering heeft wel echt tijd nodig. Weet je? Ja. Het feit dat jij moet ervoor verhuizen. Maar er zijn van die kleine sparkjes nodig om dit soort dingen gewoon uit te spreken. En als je het maar vaak genoeg hoort, dan wordt het op een gegeven moment normaal, denk ik dan. Hoop ik dan. En ja, nogmaals, omdat er dus volgens mij dus heel veel vaders zijn, of mannen die vader worden, die wel zoiets hebben van, ja, maar ik ga dit anders doen dan mijn vader, of ik wil heel graag betrokken zijn, maar ik voel daar niet in mijn omgeving support, of weet je, ik vind dat nog lastig om het daarover te hebben. Ja, wat die nodig hebben is vooral dat gesprek continu gaande is. En dat we dus die zorgtaken niet bagatelliseren, maar gewoon cool maken. Of ja, in ieder geval iets waar
of
je...
Normaal, ja.
Ja, iets waar je zeg maar toch ook status uit kan halen en waar je trots op mag zijn. En waar je voor jezelf gewoon de tijd voor hebt om je daarin te bekwamen als je dat wilt. En ja, als we dat maar met elkaar op een gegeven moment kunnen, dan toch de rij afhuren, denk ik. En dan met alle thuisblijfvaders, of in ieder geval vaders die gewoon een groot deel van de zorgtaken op zich nemen, daar dan met elkaar bij elkaar zijn. Ik ben morgen toevallig op een congres, of het is een beurs, de Huisje Boompje Beestjebeurs in Groningen. Huisje Boompje Babybeurs.
Leuk.
En daar hebben ze dan een mannenhoek. Dat is dan eens zo'n tweezitter, weet je wel. En dan staat een barbecue. En dan is
nee, er staat een barbecue. Ja, natuurlijk.
Ja, er staat zo'n green egg, weet je wel. En dan kan je dan... En die worden daar dan... Ja, die mogen daar ook heen. En dan... of die worden meegenomen. Ik weet niet zo goed hoe dat gaat. En dat is goed bedoeld. Maar het geeft wel aan hoe zoiets dus werkt. Er is dus ook niet heel veel intrinsieke motivatie bij mannen om je daar dus dan voor te interesseren of zo. Ja, daar moeten we een beetje vanaf. Want daar heeft niemand baat bij.
Ja, en wist dan is dat, het ook zeg maar...
Oh, sorry.
Oh. Nee, dat het dan ook
mag
is...
Mag ik één feintje, Nienke? Een klein feintje?
Ja, doe één feintje.
Tussendoor? Ja. Ik vond dat, wist je dat de huishoudbeurs in Amsterdam de drukste periode is voor prostituees in de stad?
Nou
ja. Ja. Ergens dan.
Wat?
Oké. Okay.
Ja, allemaal mannen die een vrouw afzetten bij de huishoudbeurs en dan zelf een dagje Amsterdam doen. En dan de vrouw
naar de hoeren gaan.
Ja. Erg, hè?
Naar de sekswerkers. Ja. Oh.
Hey, moet ik al heel lang om lachen.
Ja. Nee, wat ik wilde zeggen is dat je ook vanaf de zwangerschap dan eigenlijk al een soort van fuik in wordt geduwd. Niet alleen met het verlof, maar ook met de boeken die je dan aangeboden krijgt. Daar heb jij het ook over de literatuur van vaders die schrijven over het vaderschap. Dat het altijd is... ik heb helemaal geen tijd meer voor mezelf. En poep stinkt. Dat.
Ja. Terwijl als Kluun heeft daar een boekje over geschreven, geloof ik. Hè?
Ja, dat gaat best goed, hè, dat boekje.
Het gaat best goed, ja.
Ja, maar en ook dat in tv-series, wat je ook zegt, dat er altijd een zeg maar, soort van... De vader is druk en weg. Of als hij thuis is, is hij nukkig en vindt hij het verschrikkelijk om thuis te zijn. Dat is een beetje de smaak die we
kluns,
hebben.
Ja, die oen. Of hij is de oen, inderdaad. De oen, ja. Oh, ik weet niet hoe dit moet. Oh, ingewikkeld.
Oh, ik heb...
Ja, precies. Ja. En ik vind dat we als vrouwen het recht moeten terugpakken om zelf ook de oen te zijn thuis. En over die wasmand heen te stappen en lekker de deur dicht te slaan en te vertrekken. En te kijken maar hoe het verder afloopt daar thuis. Ja, doorgaans gaat dat goed.
Ja.
Ook al is het dan... pas zei een vriendin van mij, zei... Nou, ik was het weekend weg geweest en toen kwam ik op zondag terug. En toen waren ze donderdag voor het laatst in bad geweest. Waarop gelukkig de rest van de tafel deed.
Uitstekend.
Ja, hartstikke goed.
Twee keer in de week in bad.
Zo.
Wow. Ja. Wij ruiken er meestal eerst aan en dan gaan ze in bad. Nee, maar volgens mij is dat... volgens mij is het ook consequent bevragen als mensen zeggen... Ja, ik voel me een slechte moeder. Weet je wel, omdat ik was te laat om mijn kind op te halen. Weet je wel, dat je dan consequent moet vragen... Ja, waar was vader dan? Waarom was die niet? Mm-hmm. Weet je wel? Ik denk dat dat echt belangrijk is.
Ik had hier laatst met Eva Hoeken, de columniste van de Volkskrant, een beetje ruzie over dit punt. Over deze klunsvaders.
Want ik ben het meestal wel met Eva Hoeken eens.
Ja, maar zij heeft ook een klunspartner.
Nou, dat is dus het gevoelige punt waar ik aan raakte. Er was een tijdje geleden had zij een column geschreven, of een stukje dat ging over dat zij weg was met een aantal vriendinnen een aantal dagen. En dat haar man, Marcel van Roosmalen, ook columnist voor onder andere NRC, die zou dan wel even de honneurs waarnemen. Ze hebben drie jonge kinderen thuis, drie dochters. En toen tweeten ze daar later iets over in de vorm van... ik weet het niet meer exact, maar het kwam erop neer van, ik had wel verwacht dat het een soortje zou worden. Maar 3 dagen pannenkoeken en dat is op de laatste dag maar niet naar school had gebracht, want dat is te veel werk. Dat verbaast ook mij wel weer.
Ja, dat niet naar school brengen, het gaat wel 3 dagen pannenkoeken, ja. Nou ja.
Nou ja, de reacties daarop waren een beetje zoals hier. Mensen vonden dat grappig van wat, het is wel mooi. Maar er waren ook mensen die waren heel kritisch erop. Die zeiden, maar dit is nou het fun dad syndroom. Want als we maar blijven het idee dat als een vader alleen thuis met zijn kinderen, dat ze dus eigenlijk een soort van de zorg niet aan dezelfde maatstaf voldoet. Is dat eigenlijk wel een beetje gek. En we houden dat in stand door er een beetje om te lachen en te denken, ze leven toch nog. Dus ik had iets over opgenomen in mijn boek en daar was ze niet zo blij mee, want ze vond eigenlijk dat geen recht deed aan de waarheid, want hij zorgt heel goed voor zijn kinderen en houdt er veel van zijn kinderen. Maar dat is ook helemaal niet mijn punt. Ik denk dat ook zo is. Ik denk alleen wel dat juist publieke figuren, zoals bijvoorbeeld Marcel van Roosmalen, die de indruk wekken dat het oké is om je kinderen niet naar school te brengen en ze in een pyjama te laten lopen de hele dag. Hoe goed bedoeld ook, dat dat toch een beetje het idee van die klunsvader in stand houdt. Dat je dus als vader toch een beetje je soort van kan distancieren van maar dat is hoe het gaat als mama er is. Als papa er is, dan doen we het allemaal anders.
Ja, nee. Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik denk dat het klunsouderschap, dat daar mensen meer voor in de bres moeten springen. Ja. En niet dat hele, Hanneke heeft haar dochter niet naar school gebracht omdat ze zin had om met haar voor de tv te hangen. Weet je wel, dat is iets wat ik ook zou kunnen doen. Ik denk dat juist, ik snap wel, je mag er prima om lachen dat Marcel van Roosmalen zijn kinderen niet naar school brengt omdat hij te veel werk vond. Maar het gaat er juist om dat die visie op wat zorg is, dat gaat juist niet om die individuele gevallen, maar dat gaat om hoe het structureel in zo'n land geregeld wordt. En natuurlijk, je moet niet mensen, onze podcast drijft op het uitlachen van elkaar en andere mensen. Maar het gaat erom dat het gelijk gaat, zeg maar.
Ja. Oh, nee, wat jij eigenlijk bedoelt, Hanneke, is jij hebt net zoveel recht om de Marcel van Roosmalen uit te hangen als Marcel van Roosmalen heeft. En dat is ook zo. Ja. Maar ik snap.
En niet dat we nou met z'n allen gaan zeggen, we mogen niet meer lachen om hoe klunzig iedereen het doet. Nee, maar dat is een beetje, dat ergert mij altijd. Dat is wat erg dat de Marcel van Roosmalen. Nee, dat is toch grappig. Ik snap wel wat jij bedoelt, Tim, en dat klopt ook, dat je niet lacherig moet gaan doen over zorgtaken. Maar dat is weer net een stap hoger, volgens mij. Want volgens mij zorgt hij tijdsgewijs evenveel voor zijn kinderen als zijn vrouw. Maar goed.
Dat doet er ook niet toe, eigenlijk.
Nee.
Nee, dat doet er ook niet toe. Maar volgens mij zijn we het gewoon eens.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk alleen maar dat voor de beeldvorming, dat het ook leuk is om vaders te hebben die met hetzelfde gemak wel zich volledig bekwaamd hebben in die zorgtaken.
Ja, tuurlijk.
En dat ook grappig. Nou ja, grappig. Je kan nog steeds. Er zit humor in meerdere aspecten van het zorgen van je kinderen. Het is niet zo dat bij ons thuis heel, dat er niet gelachen mag worden als dingen niet goed gaan of zo. Of dat ik alles perfect doe. En dat is helemaal niet waar. Dan hoef je mijn boek maar te lezen om te zien dat niet zo is. Maar ik denk dat het wel helpt als we inderdaad dat we dat gelijk trekken. Dus als dat voor Marcel van Roosmalen geldt, dan geldt dat dus ook voor Eva in dit geval. En dat geldt ook voor andere moeders. Ik bedoel, Marie Kondo, de opruimgoeroe, is zelf ook gezwicht naar 3 kinderen. Van ik ruim nooit meer op, want het is niet te doen. Laten we er gewoon lekker een zooitje van maken. En dat is ook fijn. En dat is ook zo. Dus
dat is ook zo, ja.
Ik vind eigenlijk zegt. Dat dit elke aflevering wel terug mag komen. Dat Marie Kondo's gezwicht voor de druk en de rotzooi van kinderen.
Ik wil eigenlijk een tatoeage van. Ik wil hier op mijn arm hebben gezet. Marie Kondo is ook opgehouden met schoonmaken nadat ze 3 kinderen heeft gekregen. Voor de luisteraar, ik maak nu echt een tatoeage van de lengte van mijn armen.
Over je hele rijkwijde inderdaad. Ja.
Mijn hele spanwijte wordt een tatoeage gewijd aan Marie Kondo. Maar goed.
Precies. En zorg zit ook in allemaal andere dingen dan alleen het huis opruimen. Maar dat zeg ik ook voornamelijk omdat ik nooit opruim.
Nou ja, en het zit dus als we dit nou even rond willen maken, en dat doe ik altijd graag aan het einde van zo'n podcast. Het zit hem er dus in dat er dus net zoveel ruimte, zeg maar, moet zijn voor Wietse de Jager die zegt, ik wil bij mijn kinderen blijven. Als dat er moet zijn dat Eva Hoeken zegt, ik heb de kinderen 3 dagen niet in bad gedaan, bij wijze van spreken. Dat we allemaal die ruimte pakken. Maar dat kan alleen als we allemaal Die ruimte ook met elkaar invullen. En niet alleen dat er niet alleen die zorgruimte ingevuld wordt door de vrouwen en de werkruimte door de mannen. En dat we elkaar vanaf die eilanden blijven bekritiseren. Want het is veel leuker om het te mixen en allemaal stukjes van beide taarten te pakken.
Ja. Dat het gewoon gelijkwaardig wordt. Dat wat we eigenlijk zeggen dat we willen, dat we dat ook gaan doen. Dus dat we het gewoon heel gelijkwaardig inrichten. Dat het inderdaad dat het niet meer uitmaakt of je nou een man of een vrouw bent, een vader of een moeder. Dat voor iedereen hetzelfde geldt. Dat een vader net zo goed thuisblijfvader kan zijn als een moeder thuisblijft moeder.
Ja.
En dat we ze niet aan een andere norm houden. Dus hetzelfde wat voor moeders geldt, geldt ook voor vaders. Dat wordt gewoon gelijk. En zodra we dat gaan doen, dan maakt het dus ook niet meer uit of je er een soortje van maakt, want het is dan voor iedereen hetzelfde.
Nee, precies.
En
precies,
dan is die klunsvader is weg en dan is die bitchy moeder is weg die alleen maar met de carrière bezig is. Dan bestaat dat niet meer.
Ja, precies.
Want dan hebben we gewoon een gelijk speelveld. En dat zou heel mooi zijn als we daar op een gegeven moment komen. Dan daar wordt iedereen maar beter van.
Echt, hè?
Hier, het klunsouderschap. Misschien moet ik daar...
Het is toch een beetje een gek landje geworden, hè? Dat we op dit soort vlakken toch zo star zijn gebleven.
Door achterlopen.
Pruiterig zijn.
Ik vind het echt ook gek. We zijn heel
progressief in hoe we denken over onszelf. Maar uiteindelijk valt dat toch wel een beetje tegen.
Nou, heel erg tegen zelf, toch?
Ja.
Waar zijn we dan nog progressief in?
Als het om opvoeden gaat, dan weten jullie beter dan ik, denk ik.
Ik zou niet weten.
Nee.
Maar zijn helemaal niet progressief.
Nederlandse kinderen, die hebben een eigen kamer, toch? Heel snel. Dat is heel Nederlands. Om je kind, zeg maar, na drie weken of zo, niet meer... In heel veel landen is co-sleepen, geloof ik, tot een jaar het gebruikelijk. Dus dat je je kind op een of andere manier veilig...
God, dan ben ik blij dat niet hoeft.
Maar mijn dochter snurkte al zo erg als baby. We hebben echt na drie weken zo ga.
Ja. Doe jij heeft nog een jaar naast ons
geleefd. Onthecht.
Ik vond het heerlijk. Ja, ik vond het heel fijn.
Ja, zo zie je maar.
Ja, zo zie je maar. En in Nederland heb je toch meestal... heb je eerst een huisarts. En dat zijn toch vaak ook gewoon vrouwen. Die
dat wel.
Niet raar vinden als je als man met je kind bij de huisarts komt.
Nee.
Dat is in Spanje dan... vinden ze dat dan wel gek, zei je net, bij de kinderarts.
En
op scholen is het, op de iets wat progressieve scholen... is het ook al gewoon normaler dat vaders ook helpen met zorgtaak al. Nog niet heel veel luizenpluis vaders gezien bij ons op school.
Nou, ik zie je...
Nee, hè, in de clubjes hebben ze bij ons ook niet veel vaders. Wel bij de vaders ophalen.
Nou ja, anyhow, daar hebben we het nou niet over. Hey,
er valt nog een heel wat te winnen.
Doe je ook veel op school? Ben je ook een vader die veel in de klasse-app zegt ik help wel? Of is dat?
Er hoeft niet zoveel geholpen te worden bij ons op school. Oh. De kinderen zitten op een privéschool en daar wordt alles uitbesteed.
Je hoeft geen moestuintjes aan te leggen en
nee,
zo.
Nee, daar hebben ze dan een tuin voor.
En van hoe laat gaan ze naar school dan?
Van 9 tot 5.
Jezus. 5 dagen in de week.
Ja, ze krijgen...
Oh, dus je bent gewoon...
Wat doe je? Jij hebt al de tijd, man.
wat doe je dan al die tijd thuis?
Ja, ik sluit een periode af, hè, als thuisvader. Ik zei het al. Dus
mijn
kinderen gaan nu naar school. Maar serieus, ze krijgen dus warme lunch op school. Ja, daar kan ik ook echt nog een uur over
Maar
praten.
Dat we dat ook niet hebben. Ja. Wat hebben we gedaan in dit land? Wat een kutland.
1 miljoen mensen in armoede en dit alles...
En het enige wat we kunnen is blowen in het openbaar.
Ja, alleen maar kankerstoffen in de lucht door Tata Steel als Schiphol.
Tata Steel.
Aardbeving na aardbeving in Groningen.
En heel veel toeslagen te denken, toch?
We hebben nergens meer openbaar vervoer in de rest van het land.
Ja, welkom bij dan deze, wel? Bij de nieuwe podcast Nederland Kutland. Dank voor het luisteren.
Verhuizen.
We gaan allemaal naar Spanje, Tim.
Valencia. Lekker klagen met de Nederlanders. Dat kan wel.
Heerlijk om daar te wonen in Valencia.
Ja, inmiddels woon ik al in Barcelona.
Oh, je woont nu
in Barcelona.
Ja. Is dat beter?
Valencia is wel warmer.
Dat is lekker, toch?
Maar
sinaasappels.
Ja, heel veel sinaasappels.
Ja,
wel veel droogte ook momenteel.
Oh ja. Ja, daar moet je ook aan denken.
Weinig regen, maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Je kan... Dit weekend waren we aan het zwemmen. Het is nog wel koud het water. Maar als je van zwemmen houdt, goed land.
Ik wil je niet bang maken, maar je komt wel weer steeds dichter bij Meppel.
Ja, dat is waar. Ja, dat is toch een soort van iets waar ik altijd weer mee geconfronteerd word. Dat ik daar vandaan kom. Ja, maar dat geeft niet.
Hey Tim, ontzettend bedankt dat je er was. Het is heel fijn om met jou te praten. Het is heel fijn om je boek te lezen. Ik raad dat iedereen aan. En ik raad het ook gewoon... Weet je, als je nou een vrouw bent en je hebt een man en je luistert altijd naar deze podcast en je man heeft geen zin om deze podcast te luisteren. Stop dan dit boek dan onder zijn kussen. Gewoon, ja. Want dan heeft hij. Het is toch een beetje een soort van ik ken iemand die in boekvorm. Dus ik kan het iedereen aanraden.
Oh, ik had het boek van Lynn Berger weggegeven toen toch, met mijn ezelsoortjes aan een luisteraar.
Oh ja. Ja?
Die had zich gemeld op vriend van de show. Ik wil dit boek met mijn... Het zit wel weer met ezeloortjes. Maar als de luisteraar zegt, ik wil het graag hebben, dan stuur ik hem weer op de post op. Dus dan moet je even op vriend van de show een berichtje sturen en dan stuur ik hem weer door. Ik hou van boeken doorgeven.
Heel goed. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Tim, ja, onwijs bedankt dat je er was.
Graag gedaan. Dank jullie
wel. Dank je wel.
Dit was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst op zijn nieuwe wc-bril.
Die gewoon Hanneke verdween, Hendricks. Hè, halverwege. Dat, ja, die heeft de luister niet gewerkt, maar ja.
Nee, Alex hij zwaaide nog en toen was hij ineens weg. Nou, Alex van der Hulst met zijn nieuwe wc-pot, Hanneke Hendricks en Annie Janssens. De productie was in handen van Annie Janssens en de montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Sorry Jeroen dat hier weer 20 minuten in zat over Volgend Koehoorn. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je vriend van de show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we @ikkenniemandie en ons mailadres is ik@dagenacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende, maar blijf nog even hangen, want nu komt een gesprek tussen Alex en Volkert over wc-potten.
Nou, wat is eigenlijk de randloze wc-pot in het Spaans?
Ja, goede vraag wel.
Is in Pisa?
Dat is wel leuk. Tim zei Pies.
Hij zei Pies.
Je hebt in Spanje...
Hola, quiero un baño sin...
Heb je de Kutja-bank. En dat schrijf je ook KUT. Dat is Catalaans. Maar er staat dus op heel veel panden staat er gewoon kut. Dat vind ik nog steeds heel grappig. Ook al woon ik er al een paar jaar. Maar vind ik nog steeds heel grappig dat er heel goed kut staat.
Ja. Julius vroeg vandaag, als hij 18 is... Of je dan zelf mag kiezen waar hij mocht wonen. Zeg ik, ja, misschien ga je wel studeren of ergens van een hogeschool. Of je gaat een vak kiezen. Toen zei hij, je zei vak.
Volkert Koehoorn.
Waar is Anne?
Hey!
Ah, een man zonder kinderen. Kom, schrijf aan.
De opname loopt gewoon nog.
Ja, kom jij er ook bij? Ja, we knippen het er straks tussenuit. Of ja, Jeroen knipt het er straks tussenuit.
Maar waar is Anne gebleven?
Niemand weet het. Nee, die haalt de gast.
Hey.
Oh, de gast. Oh, ja, jullie hebben gast.
Ja, of hij is naar de wc gegaan, omdat we het er heel lang over
Volkert,
hadden.
Volkert, heb jij een randloze wc-pot, oh, ja of nee?
Ja, hij wordt vandaag geïnstalleerd.
Nee! Ja.
Wc-buddies! Ja.
Tink, hou op!
Ik zit net te vertellen hoeveel gedoe wij hadden met het installeren van de wc. Met randloze wc. De afvoer is niet goed.
Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gebruikt, maar het zag er wel inventief uit. Dus ja. Ik dacht, dat moet ik hebben.
Ja, zie, precies.
Maar het is dus niet goed.
Jawel.
Maar Alex, krijg er nu een.
Ze maken er een heel saldo schimmelpanic onderwerp van. Van ja, iedereen bij de voedselbank en de anderen hebben randloze wc.
Lekker drogredentje hadden we daar te pakken.
Precies.
Hey, maar Volkert, als jij gaat verhuizen, hè? Koop je dan een nieuwe bril voor je nieuwe wc? Voor je een nieuwe huis? Of ga je gewoon op de bril die er al zit zitten? Je hoeft je niet te schamen, nee, want wij hebben verschillende...
Ik laat de brillen gewoon opzitten.
Ik ook. Nico
ik maak hem gewoon, ik maak hem gewoon schoon.
Maar Alex zegt nee. En er blijkt een hele groep mensen te zijn die dus pertinent nieuwe brillen kopen voor hun huis. Omdat ze niet op de bril willen zitten waar andere mensen.
1 miljoen mensen in armoede. 1 miljoen mensen in armoede. En dan dit. Nou ja.
Als je dat naar een hotelkamer gaat of zo, dan neem je ook je eigen wc-bril mee.
Het gaat om het premium leven. Je gaat natuurlijk eerst op die oude bril. Die eerste week denk je, ik ga mijn huis upgraden. Daar hoort mijn eigen nieuwe bril bij.
Ja. Nou ja, ik ben nu wel aan het verbouwen. Dus ik
precies.
Ik heb nu wel een nieuwe bril.
Kijk.
Ja. Dus, ja. En jij wil denk ik nooit meer terug naar je randloze wc. Dus je gaat een hele nieuwe pot meenemen. Ja.
Oké, okay, doei Volkert. Volkert, gezellig dat je even kwam kletsen.
Succes.
Doei.
Doei. Doei, doei.
Nou, dit houden we er sowieso in.
Ja, dit moeten we er gewoon even in houden. Ja, wij worden echt die mensen die gewoon langsgaan bij... Heeft u al een randloze wc? Gaan we langs de deur. Oh.